Welkom bij De Optimist, de podcast over autonomie en financiële vrijheid, een gegeven dat in deze wereld steeds meer onder druk staat. Ik ben uw gastheer Winfried Matthäussen en naast mij zit Thomas Paas, meester Thomas Paas, fiscalist, advocaat en gespecialiseerd in de niche van cryptocurrency als belegging. Vandaag gaan we het hebben over de digitale euro, een zogenaamde CBDC, Central Bank Digital Currency. Misschien even uitleggen, Thomas, wat dat juist inhoudt.
Wel, de Central Bank Digital Currency, of in dit geval de digitale euro, is een digitale munt. Het is een munt die alleen uit elektronica bestaat. En die, zegt de Europese Centrale Bank, de equivalent van cash moet worden in de digitale wereld. Vandaag kennen we natuurlijk al de euro's op onze bankrekening. Het grote verschil hier is dat deze digitale euro's in een systeem terechtkomen dat rechtstreeks wordt beheerd door de Europese Centrale Bank. Al direct een aantal contradicties. Dus aan de ene kant zegt men, we willen de Europese burger meer empoweren door hem controle te geven over dat digitaal geld, dat hij dan op een wallet, op zijn smartphone of gekoppeld aan de elektronische identiteit gaat kunnen bewaren. Dus meer autonomie, zou je zeggen. Aan de andere kant wordt het wel een systeem waarbij de Europese Centrale Bank stevig de touwtjes in handen houdt.
En wat bedoel je daarmee? Want ik voel een zeker vermoeden van gevaar en controle opkomen.
Ja, je bent in de enige, denk ik. Ik weet niet die dat voelt opkomen. Nee, de Europese Centrale Bank, het is goed om misschien even historisch te kijken, dan wordt het meteen duidelijker. De Europese Centrale Bank voelde allang de nood om naast het cashgeld dat er al bestaat en naast het geld dat door banken wordt beheerd, nog een derde systeem te hebben dat meer onder controle van de Europese Centrale Bank staat. Dat stelden ze al vast naar aanleiding van de grote financiële crisis, toen ze vaststelden dat er limieten waren aan wat ze kon doen met het geld dat al bestond. In die tijd ging de rente zelfs negatief, rekening houdend met inflatie. Sommige mensen hebben op hun hypotheeklening hebben van de bank geld gekregen of korting op hun hypotheek gedurende een korte periode. Mm-hmm. Maar het was niet mogelijk om negatieve interesse echt op bankrekeningen te zetten. En dan zijn sommige economen beginnen nadenken over, ja, wat als we soort, in plaats van die vervelende banken die nog altijd spaarrente moeten aanbieden, als we nu een derde systeem hadden waarbij het digitale geld rechtstreeks door de Europese Centrale Bank werd beheerd, dan kunnen we daar wel degelijk bijvoorbeeld negatieve interesse op zetten. Dus dat is de oorspronkelijke oerinsteek van de centrale bank. In de loop der tijd is ze wel een paar keer al van ogenschijnlijke doelstelling veranderd. Dus vandaag is de doelstelling van het systeem het financieel systeem meer robuust te maken en burgers meer controle geven over hun geld. En volgens Ursula von der Leyen zou het dat ook allemaal veel eenvoudiger maken.
Even terugkomen op wat je daar zei met die negatieve interest. Dat betekent dat geld hebben geld gaat kosten. Hè?
Ja.
Om het simpel uit te leggen. Dat konden ze niet doen omwille van het simpele feit dat wanneer een bank een negatieve interest aanrekent, iedereen natuurlijk gewoon naar die bank gaat, zijn geld afhaalt en het onder zijn matras of waar dan ook steekt. Met als gevolg eigenlijk een bankrun,
ja.
en een mogelijk crashen van het financiële systeem.
Ja, 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 inderdaad. En dat is geen fantasie, want tijdens de grote financiële crisis waren er effectief mensen die hun geld cash afhaalden en thuis bewaarden met alle risico's en problemen van dien. Hè. Dus dat was de oerinsteek. Nu, in de loop der jaren zijn er wel een aantal bezorgdheden bijgekomen of extra redenen om zo'n systeem in te voeren. Men stelt vast dat de dollar dominant blijft. En een van de redenen is dat dat dollarsysteem ook veel meer het ontstaan van stablecoins heeft getolereerd. Wat zijn stablecoins? Nu maken we even een zijsprongetje naar de crypto. Als je de bitcoin neemt, de waarde van bitcoin wordt door niets gedekt. 1 bitcoin is 1 bitcoin, maar je weet niet morgen welke prijs je zal krijgen in euro's of in dollars voor die bitcoin. De stablecoins zijn ook een cryptosysteem. Decentraal, toch, dat is toch minstens de opzet, beheerd. Hè? Maar waarbij wel één centrale partij of een mechanisme op de blockchain gaat garanderen dat 1 unit van die stablecoin gaat overeenstemmen met 1 unit van een gekende fiatmunt. Een van de populairste stablecoins internationaal is de Tether, US dollar Tether. Daar is het een bedrijf dat zegt, wij garanderen dat elke unit van de USDT gelijk staat aan 1 USD. Maar je hebt nog andere systemen ook. En die systemen beginnen in het handelsverkeer steeds grotere rol te spelen, omdat ze goedkoper zijn dan een gewone klassieke overschrijving. Ze hebben het voordeel dat ze nog altijd gekoppeld zijn aan een wereldmunt, de dollar. En dat begint meer en meer marktaandeel voor internationale transacties op te eten. De Amerikanen met hun dollar vinden dat niet zo erg, hoewel er ook voor hen bepaalde nadelen zijn aan hun muntstatus. Maar voor Europa, voor de ECB, is het slecht nieuws. Ze hadden gehoopt bij het begin van de euro dat de euro al veel meer zou gebruikt worden in internationale betalingen. En dat komt maar niet van de grond. En haar nachtmerrie is nu zelfs dat Europeanen, om elkaar betalingen te doen, dat die dat in dollars gaan doen, in die stablecoins met andere woorden. Dus er moest ingegrepen worden, zag de ECB. En ze heeft een beetje in eigen voet geschoten door Europese stablecoins eerst heel hard aan te pakken. Nu zijn er de eerste initiatieven rond die Europese euro-stablecoins. Maar ze heeft eerst dat heel moeilijk gemaakt om gelanceerd te krijgen in Europa. En nu ziet ze dat dat marktaandeel wordt opgevreten. En een van de redenen nu voor die digitale euro is dat ze terug dat marktaandeel willen bezitten. Dus ze snappen dat er een nood is aan mensen om heel snel met elkaar internationaal zelfs transacties te kunnen doen. En dat dat digitaal gebeurt, dat snapt ze. En men wil niet dat dat in handen blijft van die dollar stablecoins, grote nachtmerrie. Dus een van de redenen om die digitale euro in te voeren is dus ook om die stablecoins wat de concurrentie aan te doen.
Dat is een interessant gegeven, want recent is er wel wat nieuws rond de digitale euro naar buiten gekomen. In de slipstream daarvan ook de plannen van de KBC. Laat ons misschien eerst dieper ingaan op het nieuws rond de digitale euro, want het is een beetje een leidensweg, zullen we maar zeggen.
Het is een leidensweg, ook omdat er zoveel tegenstrijdige doelen met die digitale euro gemunt zijn. Dus aan de ene kant wil men de stablecoins de concurrentie aandoen. Aan de andere kant zou een Europeaan nu maar maximaal 3000 euro in die digitale euro mogen aanhouden, omdat men anders voor bankruns vreest. Dus daar zit al direct een limiet op. Dus ja, als je zegt een Belgisch bedrijf wil iets verkopen aan een bedrijf uit Mongolië, en dat gaat over weefgetouwen of andere grote machines, dat gaat niet meer over 3000 euro. Dan kan dat bedrijf al niet zeggen van ja, betaal me maar in digitale euro of omgekeerd. En wij gaan nu betalen in digitale euro. Dus er staat direct een limiet op.
Het is eigenlijk maar geschikt voor kleine transacties. Hè?
Ja, aan de andere kant is men in Europa bij de ECB niet totaal blind of doof voor de bezwaren van de tegenstanders. En zegt men ja, er moet ook iets aan de privacy op komen. Dus gaan we ook privacy gunnen aan de mensen. Voor 1000 euro per jaar, daarover valt nog te debatteren. En wat de ECB heeft al meerdere keren aangekondigd, ja, nu gaan we echt van start, nu gaan we eerst van start. Het was voor oktober, maar dan bleek dat een vergissing, want oktober van dit jaar was eigenlijk wanneer ze echt met ontwikkeling begonnen. Ik dacht dat men daar al een tijdje mee bezig was, maar ik citeer maar hun woorden. Mm-hmm. En nu heeft men de bal in het kamp gezet van de ministers van Financiën en men heeft gezegd van kijk, jullie gaan over de timing mogen beslissen, of moeten beslissen. En jullie gaan ook over die limieten moeten beslissen. Wij gaan dat niet nemen. Dus om meer vertrouwen te creëren, duwt men dat in het mandje van de ministers van Financiën. En om ondertussen toch ook al vooruit te kunnen, natuurlijk. Hè.
Dus eigenlijk proberen ze een zweem van democratisch
proces. Ja, zoiets van, iets van legitimiteit. Omdat nu was het geblokkeerd omdat men voelde dat er heel veel tegenstand was. Ze zegt van, ja, maar kijk, je gaat over de belangrijkste aspecten voor jullie kunnen beslissen. Maar wij gaan het op de achtergrond al wel verder ontwikkelen. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. En nu spreekt men over een invoering in 2029.
Oeh.
Ja, waardoor er natuurlijk banken zoals KBC zeggen, kijk, stablecoins, we waren er tot nu niet mee bezig, omdat het zo moeilijk was om georganiseerd te krijgen in Europa. Dus maar als jullie wachten tot 2029, dan willen wij ondertussen wel die stablecoinmarkt innemen. En KBC, een consortium met een aantal andere banken, ook Nederlandse geloof ik, gaat nu in Nederland een entiteit creëren en zij gaan daar hun stablecoin lanceren. Over de technische details is echt nog niet zoveel bekend.
Mm-hmm.
Ik betwijfel dat dat consortium van banken de controle volledig aan de gebruikers gaat kunnen. Ik denk dat ze, net zoals bij bankrekeningen, hebben zij ervan, de bank kan altijd op hun rekening pluizen. Hè. Ze kan ook de kosten die ze er zelf afhaalt, zonder dat je er... Dus we kennen het allemaal. Mm-hmm. Hè. Dus vanuit die wereld komen, dan kan ik me echt niet inbeelden dat die stablecoin iets wordt waarbij men zegt van hier, doe maar. En we kijken er niet meer naar. Ik vermoed dat men daar ook wel de touwtjes stevig in handen zal houden. Nu, KBC heeft een bepaald... Ik zou ver gaan, denk ik, om de KBC een echt crypto-vriendelijke bank te noemen. Maar ze hebben daar wel enige ervaring, dat is zeker zo. Het is een crypto-tolerante bank, laat me ze zo omschrijven. De meest gunstige omschrijving die ik eraan kan geven. Dus ze hebben al wel enige ervaring. Ze hebben hun Katecoin. Ik stel vast dat niet-KBC-klanten daar vaak nog nooit van gehoord hebben. Nee. Ik heb het zelf ook nog nooit gebruikt. Ik ben KBC-klant, onder andere. En ik zie dat, ja, dat is zo'n soort bonnetjes- of puntensysteem. Maar me niet heel duidelijk is, ik vond het te omslachtig om te beginnen. Maar ze zullen wel een aantal gebruikers daar hebben. En dus ze hebben wel enige ervaring. Het is niet dat ze daar van nul moeten beginnen. Ook de andere partners, neem ik aan, zullen wel al hun eigen projecten hebben lopen. Dus dat ze technisch gaan kunnen, daar twijfel ik niet aan. En hun lanceringsdatum is veel concreter. Ze denken aan de tweede helft van volgend jaar.
Ja.
En dat zou in contrast wel eens een systeem kunnen zijn dat in het begin enkel net voor grote bedrijven toegankelijk is. En het niet voor particulieren. Dus dat zou goed kunnen.
Dus eigenlijk zonder specifieke limieten, of als er limieten zijn, veel hogere limieten dan 3000 euro.
Ja.
Zodat het effectief ook door bedrijven gebruikt kan worden. Ja.
Het is heel groots aangekondigd. Nu, het kan best zijn dat enkel die 7 banken, of klanten bij die 7 banken zijn, die er in het begin van kunnen gebruik maken. Dan heb je binnen de leden van dat systeem iets dat nog sneller of nog beter of nog betrouwbaarder zou zijn dan instantbetalingen, hè. Maar wederom, hoe meer beperkingen je het oplegt, en als je ziet van wie de initiatieven uitgaan, de ECB is in een bepaald kader, moet met bepaalde rekeningen. Ze gaan nooit iedereen hun zin kunnen geven, dus geven ze momenteel eigenlijk niemand hun zin met de digitale euro. Met die KBC ook, zie ik ook eerder als een niche-product, want ik denk nooit dat ze, net zoals bij USD Tether, dat bedrijf Tether trekt zich niks aan van wat mensen met die Tether doen, en daarom dat het zo populair is. Ik kan nooit geloven dat KBC en die andere banken hun stablecoin in die mate gaan laten loslaten op het publiek.
Ik denk dat de Europese wetgeving daar...
En ook de regels, absoluut, absoluut. Dus de MiCA of de MiCA-richtlijn die dat soort dingen regelt, stuurt echt wel aan op controle en aansprakelijkheden. En vanaf dat je mag een decentrale stablecoin maken, maar vanaf dat fout loopt ben je aansprakelijk, ja, dan heb je natuurlijk de prikkel om de touwtjes wel in handen te houden, hè. Dus we zullen zien wat dit geeft, maar het is in ieder geval concreter of naderbij. En het grote verschil is, het is optioneel. Niemand zal verplicht worden om die stablecoin van KBC en company te gebruiken. Digitale euro, daar gaan we een combinatie van stok en wortel waarschijnlijk hanteren.
Nu, er is één gevaar dat door sceptici, non-believers, toch vaak naar voren wordt gebracht. En dat is de controle die verder gaat dan alleen maar de controle simpelweg of uw transacties legitiem of niet legitiem zijn, hè, in het kader van misdaad en zwart geld en dat soort zaken. De Gentse econoom Koen Schoors hintte daar al op tijdens de zomervakantie, in de tijd waar hij eigenlijk een lofrede uitsprak over de mogelijkheid van een programmeerbare digitale euro, waardoor je het eigenlijk transformeert naar een soort van vouchers, want in zijn optiek is het dan kunnen wij mensen meer duwen in de richting van ecologisch verantwoorde uitgaven, een limiet stellen op wat ze kunnen uitgeven aan vliegreizen of vlees eten. En we hebben nu de eiwitshift in Vlaanderen. Goed gedaan, jongens.
Ik eet meer en meer eiwitten, dus dat is heel gelukt.
We gaan niet verder uitweiden over ons dieet. Weinig interessant. Maar... dat soort van bijna Orwelliaans aandoende controle is toch wel een terechte bekommernis. Want als je gaat bepalen vanuit een centrale bank, omwille van ideologische redenen, waar mensen nog wel of maar beperkt hun geld aan mogen uitgeven, ja, dan is het eigenlijk geen geld meer, dan zijn het rantsoenbommen.
Ja, maar ik denk dat de Europese Centrale Bank, het zijn verschillende instellingen die weten over die wereldvreemdheid, maar ik heb het gevoel dat de Europese Centrale Bank nog iets meer contact heeft met de realiteit, dat ze iets meer de functies van geld snappen. Dus zij zeggen in hun communicatie van de ECB zelf, zeggen ze, we geven toe dat het programmeerbaar is, maar we gaan dat zeker niet doen. Maar daar tegenover staan professoren, tegenover staan politici, hè, die duidelijk aangeven van, als dat er is, dan heb ik wel een verlanglijstje van wat dat ding allemaal moet kunnen en moet kunnen doen. Je hebt Koen Schoors, die heel open en direct daarop is. En dat waardeer ik altijd, wanneer mensen zo heel openlijk zeggen wat hun plannen zijn. Of hun ideeën, of hun voorstellen. Maar je hebt dan ook eerder impliciet, je hebt bijvoorbeeld een Christine Lagarde die naar China verwijst. Als een voorbeeld van hoe je zo'n digitale muntsysteem moet uitrollen. Nu, ga kijken in China, de Chinese overheid is ook super open over het feit van... En dit geld is programmeerbaar, onze digitale yuan renminbi dan. Hè, en dit geld is programmeerbaar en kunnen we inzetten om beleidsdoelstellingen te realiseren. Je hebt Ursula von der Leyen, die ook impliciet, of vaak bij Ursula is het nogal vaak, hè, maar die ook laat uitschijnen dat ze allemaal plannen heeft voor die digitale euro. De vraag is maar... ECB is nominale onafhankelijkheid. In de praktijk kijkt ze wel naar druk die uit de politiek komt. Zoals elke centrale bank trouwens. En de vraag is maar, hoe lang zal de ECB kunnen weerstaan aan de sirenezang vanuit de politiek om dat geld toch programmeerbaar te maken? En vergeet niet, de oorspronkelijke opzet, de oeropzet van de ECB, was wel degelijk om geld met een uiterste houdbaarheidsdatum te creëren. Hè?
Ja.
Dus ze zit daar wel wat gevrongen. En ja, maar vanaf dat duidelijk is dat het programmeerbaar is, vanaf mensen dat vrezen, ja, dan is de kans dat ze overstappen spontaan kleiner. Hè. Nu, wat wil men doen? We gaan beginnen waarschijnlijk met de wortel. En dat betekent dat men een beperkt tegoed aan digitale euro's gratis, zogezegd, cadeau zal geven aan de Europese burger. Hè, en vrijwillig, maar natuurlijk... Ik zou ook, als er 500 euro krijgen, of misschien zelfs meer, ik kan daar iets mee doen, ik mag dat uitgeven. Why not? Hè? Deze reflex gaan veel mensen hebben. En dan kom je tot punt nummer 1. Hoe gaat men die limiet? Want je mag maar 3000 euro hebben en je hebt recht op 500 euro gratis, stel. Hè? Hoe gaat men dat afdwingen? Ah, ja, je moet je identiteit bewijzen. Ja. En momenteel, de ECB kan daarvoor via de banken gaan, maar dan, ja, wat is dan nog het nut van de digitale euro? Want dan zit je terug bij die banken als poortwachters. Of ze kan een van de bestaande systemen gebruiken. En waar we dan naar kijken, is, wat ligt er voor de hand? Dat is de Europese digitale identiteitskaart. Dus we hebben in België al een EID. Estland heeft een EID, veel landen hebben een EID, die ofwel gekoppeld is aan de kaart, of een digitale kloon is van die kaart, hè, in de digitale wereld. Veel landen hebben dat, maar er komt nu ook, het wordt afgewerkt, een digitale, Europese digitale identiteitskaart. Wederom wordt het zeker heel vrijwillig, zegt men. Hè. Maar weer al, als er 500, voor 500 euro willen mensen nog wel eens, zeker als de drempel laag is, zich aanmelden nog eens, en daardoor, ja... Als je bezwaren hebt aan privacy, je moet er maar op vertrouwen dat die digitale privacy vouchers van 1000 euro er gaan zijn. De limiet wordt vastgelegd door de ministers van Financiën dus. En je moet er dan ook maar op vertrouwen dat men de Europese Centrale Bank kan alles zien, maar ze kiest er dan voor om voor 1000 euro per persoon, dat zijn de limieten vandaag die voorliggen, om de andere kant uit te kijken. Dus,
wat bedoel je met de andere kant uit te kijken?
Wel, ze kan het zien, als ze wil. Mm-hmm. Vanaf de eerste digitale euro.
Je hebt het dan specifiek over de privacy.
Ja,
dus over
effectief,
het feit dat ze
effectief.
Eigenlijk
ja,
beloven
ja.
Op hun community seal dat ze het niet gaan controleren.
Voor de eerste 1000 euro. Maar daarboven zien ze wel alles en zullen ze ook alles controleren. Dat lijkt me inferieur geld. En een niet uitgesloten scenario is wat we ook in andere landen hebben gezien. Dat mensen er in een initiële fase, als ze die 500 euro krijgen... ervan gebruik maken, maar daarna, een keer dat gespendeerd, een paar pinten mee gaan drinken, is goed gaan eten, en dan dank je wel, en nu moet het niet meer. Hè. Dus nog heel veel obstakels en ook heel veel geldige bezwaren, want men vraagt nu zoveel van die digitale euro, het moet programmeerbaar zijn, maar toch weer niet. Het moet privacy bieden, maar weer niet te veel. Het moet de stablecoins concurrentie aan doen, maar het mag maar maximum 3000 euro. Dat ik best begrijp dat een KBC enzovoort zeggen van, ja jongens, begin hadden we geen zin in zo'n stablecoin te maken, maar als ik zie wat jullie doen, dan gaan wij proberen snel die markt te bezetten. Dus dat is een beetje wat vandaag speelt.
Ja.
Anders wordt de context als het veel grimmiger wordt natuurlijk in Europa, als we in een nog zwaarder economische crisis komen, die ook banken gaat doen omvallen. Ah, dan komt de stok natuurlijk voor een stuk. Dan gaan we bijvoorbeeld zeggen, ah, er is een bankrun op een lokale bank in Duitsland. Hè, want het hoeft niet alleen Griekenland, Italië en Spanje te zijn. Die zijn er financieel beter aan toe dan Frankrijk bijvoorbeeld, dus het kan best hier gebeuren. Het kan best hier gebeuren.
Dichter bij huis.
Dichter bij huis dan we denken misschien. Als er zo'n bankrunplan zit, dat de ECB ineens zegt van, ja, maar mannen, en vrouwen, en dames, en heren, en beleggers, maak u geen zorgen, Iedereen zijn tegoed. We gaan dat nu gewoon u teruggeven, maar in digitale eurovorm. Dan staan we natuurlijk voor een heel ander systeem.
Dan, zitten
dan
we
worden
weer
mensen eigenlijk echt gedwongen om erin te stappen.
Nu, het grote probleem, en dat is toch iets wat we in het verleden vaak hebben gezien bij digitale innovaties of technische innovaties, dat is de zogenaamde mission creep. Er wordt een initieel doel vooropgesteld. In dit geval heeft von der Leyen dat eigenlijk nogal vaak omschreven als een vereenvoudiging voor burger en bedrijven. Discutabel, maar goed, dat is het. Dat controleerbaar maken, dat beperkingen opleggen van wat je ermee kan kopen en waar er limieten worden opgelegd, dat is een mission creep. Hè. Dat gaat over het dwingen van burgers in een ideologisch keurslijf. We hebben dat al gezien met het invoegen van de ANPR-camera's bij ons. Die gingen enkel en alleen gebruikt worden voor het opsporen van terroristen en rondtrekkende dievenbendes. Nu, bij mijn weten hebben ze nooit een van die twee doelwitten kunnen traceren en effectief kunnen aanpakken. Wat er wel is gebeurd, wat beloofd was dat nooit zou gebeuren, het wordt ingezet om de burger te controleren, namelijk via trajectcontroles enzovoort enzoverder. Binnenkort ook om te zien of uw verzekerings- en keuringsbewijzen nog in orde zijn. Allee, hetgeen wat ze initieel op hun communiziel beloven als iets wat ze zeker nooit gaan doen, komt eigenlijk al vrij snel.
Ja, en mensen onderschatten ook vaak dat al die controlemechanismen ooit tegen hen kunnen worden gebruikt. Dus vandaag heeft Koen Schoors het over groene uitgaven. Maar stel dat er morgen een andere machthebber in Europa, dat de wind uit een andere hoek waait. En we gaan mensen straffen die te weinig varkensvlees kopen. Ik noem maar wat, hè. Ja. Of die bepaalde etablissementen bezoeken, dat de machthebbers op dat moment niet welgevallig is. Mm-hmm. Dus elk controletool dat je bouwt, zal en kan ook door je tegenstander gebruikt worden. Nu, dan zouden we dus het leven van Koen Schoors kunnen gaan programmeren op afstand, wat natuurlijk enorm, enorm verleidelijk lijkt, al wat hij ons heeft aangekondigd. Maar nee, eigenlijk moeten we dat gewoon niet doen. En het is weer al, dit is ook die typische Europese reflex om, men snapt dat men economisch mee moet zijn en dat men van alles moet doen dat we achterlopen, want dat er geen Europese stablecoins zijn is een vorm van achterlopen. Eender welke moderne munt in hand moet dat tegenwoordig hebben. Dus we lopen achter. Maar er blijft die reflex van, we willen toch de controle behouden. En dat wringt, hè. Daardoor raken we niet vooruit.
Het is eigenlijk die drang naar controle en die drang om alsmaar meer en strikter gedefinieerde regels op te leggen, die ons tegenhoudt.
Ja.
En dat besef lijkt maar niet te... Of daar, ze kunnen aan de verleiding niet weerstaan. En dat zien we trouwens niet alleen op Europees niveau. Ik zie dat ook op Vlaams niveau.
Ja.
Dat is bijvoorbeeld die eiwitshift. Ik bedoel, jongens, waar zijn we mee bezig?
Ja.
Hebben we echt geen betere problemen of dringender problemen aan te pakken dan dat? Gaan we dit kunnen volhouden? Of is dit... Stilaan tijd om terug naar een effectief liberalere samenleving te gaan, waarbij er een groter vertrouwen ontwikkeld wordt vanuit het beleid in het gezond verstand van de burger en ook de daarbij horende vrijheid een beetje wordt teruggegeven?
Absoluut, wie niet, maar dat gaan we zelf moeten doen. Dat gaan we ons niet op een schoteltje aanbieden in de vorm van een digitale euro of een ander softwareproduct. Dat is iets dat we absoluut zelf moeten organiseren en dan hopen we ook met deze podcast daartoe bij te dragen.
Daar gaan we toch in ieder geval in de loop van de komende tijd dieper op ingaan. Tot zolang deze eerste aflevering en introductie tot digitaal geld. Wij danken u voor uw aandacht. Abonneer u op ons kanaal, geef een like en samen zullen wij bouwen aan een optimistische toekomst vol vrijheid.
Absoluut, en we zeggen het voort.
Dank u wel.